Maar uiteindelijk dan, wanneer ben ik klaar mee, ik weet het niet. Maar ik wil u van tevoren eigenlijk wel vragen om uw Bijbeltje er maar bij te nemen. En mee te lezen, want ik heb diverse schriftlezingen. Diverse, en dan heb ik er nog een heel stel overgeslagen, want als hij dan zo'n naam noemt, en het was eigenlijk, ik zei u al, ik heb nooit gepreekt over hem. En als je dan zijn naam noemt en je gaat je dan in verdiepen, oh, dan komt er zo ontzaggelijk veel naar je toe. Ik dacht, nou, het is wel voor 3 bijbellezingen, dat kan natuurlijk niet. Dus ik heb het toch gepoogd om het in 1 keer bij elkaar te brengen. Maar als u bijbeltje meeleest straks, ik noem de tekstgedeeltes wel, dan doen we het elke keer, doen we stapje voor stapje verder in het leven van Benjamin. Ik heb boven de lezing van vanavond geschreven, Benjamins plaats onder de zonen van Israël. Dus de plaats van Benjamin onder de zonen van Israël, en dan noem ik hem met zijn naam die van de Heere gekregen heeft, dus de plaats die Benjamin erin neemt. En dat is nogal een, al is die de jongste, toch wel een hele grote plaats. Wij willen samen beginnen met het zingen van Psalm 68, en daarvan het 13e vers, looft God in zijn gemeente alom, de Heere, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. Het is het 13e vers van Psalm 68. Welkom heten, ben ik de kerktelefoonluisteraars vergeten. U ook een gezegende avond toegewenst, al zien wij u niet. En dan ziet u ons u niet. Ik hoop dat u vanavond de Heere mag zien. Wij zullen samen om een zegen vragen. De Heere, wij mochten vanavond beginnen met elkaar op te wekken om u te loven. Alom in de gemeenten. Waar we heilig, waar we naderen mogen en tot het heiligdom. Al hebben we dan geen oud-testamentisch heiligdom meer, maar we mogen naderen tot de plaats die u ook onder ons hebt verkoren, waar gij van week tot week uw woord doet verkondigen en waar de gemeente samenkomt om gemeenschap te oefenen met u, de levende God. En juist in deze tijd, in de lijdenstijd, in een bijzondere tijd, in het kerkelijk jaar, als we naderen tot de vijfde lijdenszondag, dan wordt het wel heel speciaal dat we mogen komen in het heiligdom van Christus. In het heiligdom waar hij in onze plaats een heilige God en Vader ontmoeten beladen met onze zonde en schuld. En waar die verzoening heeft aangebracht. Dat we mogen leven van die verzoening, Heere. Dat we daar ook bediend uit mogen worden. Nog niet zo lang geleden heeft de gemeente bij brood en wijn de dood des Heren mogen gedenken. En Heere, geeft u dat er ook vanavond daarvan een goede nabetrachting op mag zijn. In de gemeenschap met u. En in de gemeenschap met elkaar. We hebben het gezegd. Het welkom heten. We missen er meerdere verschillende. Wij bidden u voor hen om een zegen. Ook voor de broeders van de kerkenraad. Dat ze geleid mogen worden door uw geest. En dat ze beslissingen mogen nemen in diepe afhankelijkheid van u. En in biddend opzien tot u. En we bidden u. Of gij uw geest en rijkelijk schenken wilt. We bidden u ook voor de vrouwen die in Oudorp zijn samengekomen. Heere, wil ook daar in het midden zijn. En geef dat alle samenkomsten die mogen geschieden in uw naam. Uw zegen mogen wegdragen. En mogen zijn tot de verheerlijking van uw naam. Tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot zaligheid van zondaren, geef het ook onder ons, Heere. Dat hebben we niet in onszelf, dat hebben we ook niet te eisen. Er kan alleen maar een smeekbede tot u uitgaan, o God. Wees ons zondaren om Christus wil, in de bediening van uw geest, in uw eeuwig welbehagen, goed en daarbij uit genade. Amen. Ik zei u al, neem uw Bijbeltje er maar bij. Wat dat betreft, Benjamin, ja, de jongste van de 12 zonen van Israël. En de enige eigenlijk die in het land Kanaan geboren is. Benjamin. Weet je wat mij op is gevallen? Ik heb daar wel naar gezocht. Ik heb het niet kunnen vinden. Dat er van Benjamin eigenlijk niet staat dat hij ooit één woord spreekt. Het is als jongste is het een hele zwijgende zoon. Van vader Jacob, van de aartsvader. Het enige wat we van Benjamin lezen, dat is in hoofdstuk 45. Ik kom er straks op terug, we lezen het straks ook, maar ik wil dat even nadrukkelijk tegen u zeggen. Dat is in hoofdstuk 45, en daarvan het zesde vers 14, het laatste gedeelte, 45, als Jozef zich bekend heeft gemaakt. En er staat, en hij viel aan de hals van Benjamin, zijn broeder, en weende, en Benjamin weende aan zijn hals. Dan kijk, de enige keer dat je kan zeggen dat Benjamin dus geluid gaf, en dat is in het wenen. En je kan je voorstellen dat dat een zeer emotioneel wenen is geweest. Benjamin heeft nooit anders gehoord dan dat zijn oudere broer Jozef, dat hij dus, want hij was er niet bij toen de broers dat beraamden en toen ze dat veld en die geitenbok namen en zijn mantel ermee, dat bloed van die geitenbok namen, zijn mantel ermee besmeurde. Dus daar was hij niet bij, hij wist eigenlijk niet anders dan zijn broer, die leefde niet meer, zijn enige echte broer, samen van moeder Rachel. Dus, en als die dan, als Jozef zich bekend maakt, en herkent hem, dan voel je als het ware iets van die bloedbanden, die Benjamin ook gevoeld heeft, en het enige wat er dan staat, dat is dat hij weende. Ik hou me aanbevolen als u zegt, dominee, je hebt niet goed gekeken in de concordantie, je hebt niet goed gezocht, dat u wel weet dat hij spreekt, maar zover als ik heb kunnen nagaan, vind ik in de Bijbel geen woord wat door Benjamin gesproken is. Maar we gaan bij het begin beginnen. We hebben even dit gezegd, even ter inleiding. We gaan beginnen bij de eerste keer dat we eigenlijk Benjamin in de naam van Benjamin in de Bijbel tegenkomen. En dat is in Genesis 35. Genesis 35. En ik lees u, dat is bij zijn geboorte. Een hele bijzondere geboorte. Want Benjamin heeft niet alleen nooit een broer gekend, zijn eigen echte broer. Maar Benjamin heeft ook nooit zijn moeder gekend. Het is, want Rachel is tijdens de geboorte van Benjamin, is ze gestorven. Maar Rachel, die zo nadrukkelijk verlangde naar kinderen, en die tegen Jacob is, geef me zoon of ik ben dood. De enige keer dat Jacob tegen Rachel uitviel, meen ik, ben ik dan in de plaats van God, zegt hij. En toen ze Jozef kreeg, toen was ze niet, ze was wel blij, maar ze was niet tevreden. Jozef, Jashuf, de Heere voegen mij er nog eentje bij. En eigenlijk heeft ze niet geweten wat ze gevraagd heeft. Je kan wel eens, we gaan niet oordelen, ook niet over Rachel. Maar je kan wel eens wat vragen, je kan wel eens wat eisen van God en wat verlangen heel diep. Maar ja, ik denk wel eens dat met eerbied gesproken dat God twee handen heeft. En dat God nog wel eens wat met zijn linkerhand geeft. Die zegt, pats, daar heb je het. Een prachtig voorbeeld daarvan, dat is bijvoorbeeld de eerste koning. Hè? Dat is ook het stam van, komen straks achter, bij hoor. Saul. Ze moesten en ze zouden een koning hebben. En Samuel wel eens bedroefd. Hij zegt, want ze hebben mij verworpen. Ze vinden niet dat ik een goede richter ben. Maar de Heere zegt, ze hebben u niet verworpen, ze hebben mij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. En dan krijgen ze pats, Saul. Een koning gaf ik u in mijn toren, zei dan Hosea, en ik nam me weg in mijn verbolgenheid. En het is pas Gods tijd als David tot koning geroepen wordt. God heeft twee handen. Een linkerhand en een rechterhand. En dan zijn we eigenlijk gelijk bij de betekenis van Benjamin. Benjamin, zoon van de rechterhand. We gaan eens lezen hoe die aan deze naam komt. Genesis 35, vanaf vers 16. En ze reisden van Bethel. En er was nog een kleine streek lands om tot Efrata te komen. En Rachel baarde. En ze had het hart in haar baren. En het geschiedde als zij het hart had, met een D dus, hart, hè, in haar baren. Zo zei de vroedvrouw tot haar, vrees niet, want deze zoon zult ge ook hebben. En het geschiedde als haar ziel uitging, want zij stierf, dat zij zijn naam noemde Ben-Oni, zoon van mijn smart, betekent dat. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. Alzo stierf Rachel. En ze werd begraven aan de weg naar Efrat. dat is Bethlehem. En Jacob richtte een gedenkteken op boven haar graf. Dat is het gedenkteken van Rachels graf, tot op deze dag. De geboorte dus van de jongste zoon van Jacob, die was wel heel bijzonder. Want bij de geboorte van dat kind verliest hij zijn vrouw, zijn lievelingsvrouw. Ik moet altijd denken aan tante Hanna, een zus van mijn moeder. Ze was de derde in het gezin, mijn moeder was het oudste meisje en de tweede in het gezin. En tante Hanna die lag met haar achtste kindje, dat mocht toen nog, dood in de kist. Maar tante Hanna stierf en de kleine die stierf ook tijdens de bevalling. Het heeft toen een hele diepe indruk op me gemaakt. Heel diep, ik was toen 19 jaar toen het gebeurde. En ik was mijn vriend met mijn neef, Harry de Graaf. Hij is anderhalf jaar geleden is hij gestorven. Augustus wordt het 2 jaar. Dat was mijn neef. En het was gelijk mijn zwager. Onze moeders waren zussen. En onze vrouwen, door hem kom ik aan mijn vrouw, zijn ook zussen. Maar ik bedoel dat toen ik dit las, toen moest ik direct weer aan tante Hanna denken. En aan dat sterven van haar, gelijk ook met haar achtste kind. Rachel, die zozeer verlangd heeft naar de tweede zoon, eigenlijk. Ja, misschien mag ik wel zeggen, God daarmee lastig heeft gevallen. En in die naamgeving van Jozef, haar oudste, al dat stukje, ja, verlangen naar de volgende heeft uitgedrukt in die naamgeving. De Heere, voege mij er nog eentje bij. Het is een les voor ons, mijn vrienden. Weten wel waarom bidden. En zou het Rachel niet gepast hebben als ze gezegd had: uw wil geschieden. Juist in deze tijd komt dat zo naar voren. Hè? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij opent de baarmoeder en hij sluit hem. En dat heeft Rachel toen ze zo blij was, dat ze opnieuw in verwachting was. Dat heeft ze niet geweten. Ik oordeel niet. Maar zijn geboorte was eigenlijk al heel bijzonder. En heel apart. En helemaal ook anders dan de geboorte van zijn broer, van zijn halfzus en van zijn 10 halfbroers. 7 hoofdstukken hoorden we niets van hem, totdat zijn broers voor de 2e keer naar Egypte gaan om te eten, om eten te halen, omdat het koren in Israël op is. Genesis 45. Genesis 45, een klein stukje. Even kijken, ik zeg het verkeerd, Genesis 43. Genesis 43, vers 13. Laten we daar eerst eventjes bij stilstaan. Ik lees u van Genesis 43, de versen 13 en tot en met 17. Na heel lang aarzelen is Jacob door zijn zonen zo ver gebracht. Simeon, dat weet u, die is achtergebleven, die is niet teruggekomen. En de broers hebben heel nadrukkelijk gezegd, die onderkoning daar in Egypte, waar ze natuurlijk helemaal niet vermoeden dat dat Jozef is, die doodgewaand is, en Jacob ook niet, Die onderkoning die wil dat we onze jongste broer, waarom heb je dat nou gezegd, zeg Jacob, dat je nog een jong, ja, maar het kon eigenlijk niet anders zeggen, zeg maar met eigen woorden, hè. Het was net of die man, hij wist het ook. Maar het was net dat die man van onze familieomstandigheden op de hoogte is. En we hebben hem alles verteld aan Jacob, die, ja, die lijdt liever honger. Als dit die Benjamin afstaat. Hij heeft Jozef gruwelijk verwend. En je zou eigenlijk zeggen, zonder dat je dat met zoveel woorden leest, het is heel begrijpelijk dat nu dat tweede kind van Rachel, zijn lievelingsvrouw, hem alleen is overgebleven van de kinderen van Rachel, dat die verwennerij op Benjamin is overgegaan. En dat die Benjamin, we lezen niet dat hij veel verder rok voor hem maakt, dat niet, maar dat die Benjamin als het ware in de watten legt. En Benjamin bewaart, hij is ook de jongste van allemaal, vanzelfsprekend, hè. Genesis 43, vers 13. En dan, ja, dan zegt hij onder andere, neemt ook uw broeder mee, omdat de honger groot is geworden en de kinderen dreigen te sterven. En maakt u op, keert weder tot die man, Jozef. En God de Almachtige, geef u voor het barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broeder en Benjamin met u laten gaan. En mij aangaande als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. En die mannen namen dat geschenk en namen dubbel geld in hun hand, want dat eerste geld was in die zak teruggevonden, hè. En Benjamin, en ze maakten zich op en togen af naar Egypte. En zij stonden voor Jozefs aangezicht. Als Jozef Benjamin met hen zag, zo zei hij tot degene die over zijn huis was, breng deze mannen naar het huis toe. En slachtveeën maak het gereed, want deze mannen zullen te middag met mij eten. De man nu deed gelijk Jozef gezegd had, en de man bracht deze mannen in het huis van Jozef. Nou, daarna dat, we zouden hele stukken kunnen lezen, maar dat, denk ik, hier even wordt de naam van Benjamin nadrukkelijk ingenoemd, vandaar dat we het even aanhalen. U kunt u voorstellen hoe die mannen daar bij elkaar zijn. En hoe ze bevreesd zijn dat ze in het huis van Jozef gebracht worden. En wat er nou eigenlijk wel weer zal gebeuren. En wat er nou weer boven het hoofd hangt. Jozef heeft voor het eerst Benjamin gezien. En hij heeft die bloedband, heel nadrukkelijk, heeft die bloedband ervaren. Wij lezen verder van bij vers, weer hoofdstuk 43, bij vers 26. 26 tot het einde. Als nu Jozef thuis gekomen was, zo brachten zij, de zonen van Jacob, zo brachten zij hem het geschenk, het welk in hun hand was, in het huis, en ze bogen zich voor hem ter aarde, vervulling van de droom van Jozef, hè, ziet u het, daar komt de Heer op terug, hè, hadden ze nooit gedacht, maar dat, en hij, Jozef, vraagde hun naar hun welstand, en zeide, is het wel met uw vader, de oude, waarvan gij zeidet, leeft hij nog? En ze zeiden, het is wel met uw knecht, onze vader, hij leeft nog. En ze neigden het hoofd en bogen zich neder. En hij, Jozef, hief zijn ogen op en zag Benjamin zijn broeder, de zoon zijner moeder. En zeide, is dit uw kleinste broeder? Waarvan ge tot mij zeidet, Daarna zeide hij, mijn zoon, God zij u genadig. Je moet je voorstellen dat hij dat deed in het Egyptisch. En dat hij natuurlijk heel goed de taal sprak, die Jacob en zijn zonen sprak en woord voor woord kon verstaan, maar dat wisten die broers niet. Maar er is een tolk tussen hen, hè, wat dat betreft, en hij spreekt dat uit in het Egypte. Dus die communicatie tussen Jozef en tussen zijn broers en ook tussen Benjamin, die geschiet door middel van een tolk. En niet anders. Mijn zoon, God, zij u genadig. En Jozef haastte zich, want zijn ingewand ontstak jegens zijn broeder, en hij zocht te wenen, en ging in een kamer en weende al daar. Daarna wies hij zijn aangezicht en kwam uit, en hij bedwong zichzelf en zeide, zet brood op. En zij richtte voor hem aan, in het bijzonder en voor hen in het bijzonder, en voor de Egyptenaren die met hem aten in het bijzonder, dat wil zeggen apart, aan aparte tafels, en staat erbij, want de Egyptenaren mogen geen brood eten met de Hebreeën, terwijl zulks de Egyptenaren een gruwel is, en ze zaten voor zijn aangezicht, de eerstgeborene na zijn eerstgeboorte, en de jongeren naar zijn jongheid, die verwonderen zich, die mannen onder elkaar. En hij langde hun van de gerechten die voor hem waren. Maar Benjamins gerecht was vijfmaal groter dan de gerechten van hen allen. En ze dronken en werden dronken met hem. Dan moet je niet denken dat ze daar laveloos waren, dat ze te veel drank op hadden. Maar het woord dronken, wat onze statenvertalers hier met dronken, het Hebreeuwse woord dronken, dat betekent ook verzadigd. Ze hadden genoeg, er was overvloed. En dan te weten dat het in Israël, bij Jacob en bij de zijne mondjesmaat was. En dat ze vanwege de nood en de hongersnood gedreven waren om weer naar Egypte te gaan. En bij Jozef was er overvloed. Ik moet eventjes denken, hier even tussendoor hoor, het gaat er niet zo specifiek over Benjamin, maar over Jozef. Wat is Jozef hier een type van de Heer Jezus Christus? Hij zegt straks, ik zal voor uw kinderen zorgen. Ik zal hen, op een gegeven moment staat er in de Bijbel, dat ze dus ook hoorden dat er in Egypte brood is. En dat ze daarheen aftrekken voor dat brood. Jozef is in Egypte. Jozef was een type van de Heer Jezus Christus. En waar de Heer is, dan zeg ik niet dat daar voor het lichaam altijd overvloed is. Maar waar de Heer is, er is een overvloed aan geestelijk voedsel. Daar kan je goed vertoeven. En er wordt iets ook van die goddeloze broers, die de schuld nog niet beleden hebben. Ze zitten met het grote geheim daar straks. Dan zeggen ze, is dit niet de schuld dat we onze broeder hoorden kermen en dat we onze oor hebben toegestopt voor zijn klaagzanger, dat we hem toch verkocht hebben. En dan komt er iets van, dan gaan ze iets van die schuld mijnen wat dat betreft, hè. Nu zijn ze zover nog niet en eigenlijk heel die geschiedenis waarin je dan leest van Jozef en die broers, dan zie je eigenlijk dat Jozef met zijn broers handelt om ze de schuld gaan mijnen. Het is het middellijke werk van de Heilige Geest, maar de Heilige Week maakt daar ook gebruik van. Dat ze dan dus ook gaan zeggen wat dat betreft, hè. Wat hebben wij niet gedaan? Dat er een zekere zelfkennis komt bij die broers. En ook een zekere godskennis. En dat eigenlijk Jozef daarop wacht. Al eer dat hij zich bekend maakt. Als je dat doortrekt, mijn vrienden, naar het geestelijke leven. Dat je dan soms moet zeggen, Heere, wat bent u toch? denk ik eventjes aan een tekst uit, ik dacht dat Malachi was, zo hij vertoeft. Verbijt hem, hij zal gewis komen. Jozef vertoeft, om zich bekend te maken, zelfs tegenover Benjamin. Maar dat is, maar hij vertoeft, hij doet het niet om ze van zich af te stoten. Maar hij doet het om zich straks des te heerlijker en des te schoner aan zijn broers te openbaren dat hij Jozef is. Hele, ik heb al eens over Jozef vervolgprikken gehouden. Daar zitten hier in Genesis er hele diepe lessen in. Ook voor het geestelijke leven. En ook zelfs als u moet zeggen, heren, waarom toch? Achteraf zijt niet altijd. Maar heel vaak ga je achteraf staan. Als je zegt, toen was de Heer er al en toen was de Heer er al en toen was hij er al. Maar hij verborg zich. Want er moesten van mij nog zoveel in de belijdenis komen. Ja. De Heer, die werkt altijd op zichzelf aan. En Jozef wordt hier, daar ben ik vast van overtuigd, die wordt hier geleid door de Heilige Geest. De broers, die worden beproefd. En weer zie je eigenlijk waar, hier weer eigenlijk dat Benjamin zijn dat kon hij nooit op natuurlijk. Ze waren allemaal verzadigd, dus dat kon Benjamin nooit op. Maar dat postje bij Benjamin, die tafel, die bleef als het maar helemaal vol. 5 keer zoveel als die andere, dat viel op. Alleen de broers zagen het niet. Ze zagen wel dat het veel was. Maar ze kenden Jozef nog niet. Het was nog allemaal in het donker. Het was nog geheim. Ook Benjamin had geen enkel idee dat het zijn broer was. We gaan naar het volgende Bijbelgedeelte, Genesis 45. Ik heb Genesis 44 overgeslagen, maar dat moet je er eigenlijk bij lezen. Maar het werd allemaal zoveel. Ik durfde dat eigenlijk niet, want in Genesis 44, daar worden de broers beproefd door Jozef. En dan worden ze beproefd door Jozef, want dan doet hij die beker van hem, hè? Dat is wonderlijk hoor, de beker staat er in de Statenvertaling. Bij wie mijn heer, dat zegt die overste, hè, die koning, die zegt, bij wie mijn heer zekerlijk weet. De Statenvertaling, neemt u me niet kwalijk dat ik een beetje Hebreeuws ken, maar de Statenvertaling heeft dat wat wegvertaald. Weet je wat er staat? De beker waarbij mijn heer waar zegt. In Egypte waren er waarzeggers beter. En ik denk dat, ik zeg niet dat Jozef die net zo gebruikt als de farao, dat hij erin geloofde. Maar Jozef had wel een beker waarbij hij het zeker wist. Waarbij hij waar kon zeggen. Ik zeg niet dat hij gebruikt heeft. Maar hij was al zo ver Egyptenaar geworden, dat het verschil tussen een echte Egyptenaar en tussen Jozef voor de dienaren van de farao, voor de farao niet meer opviel. Bij wie mijn heer het zekerlijk weet, dat staat in hoofdstuk 44, en dan lopen ze hem achterna, je weet, die beker hebben ze verborgen. In de zak van Benjamin van het koren, en die wordt volgorde. Die wordt het laatste geopend en dan komt die beker tevoorschijn. Nou, dat is de grootste beproeving. Terug, allemaal terug. Zijn onderweg. Terug, Je kan je voorstellen hoe ze terug zijn gegaan en hoe ze in de ellende zitten helemaal. En dan komen ze terug en dan beproeft Jozef hen. En dan zegt hij, nou, hij is te dief, weet je meneer. En ze hebben aan vader Jacob beloofd dat ze hem zeker, en Juda heeft gezegd, ik zal voor in zijn plaats zijn. En dan houdt Juda het van me ook opmerkelijk op dat het nou net Juda is, mijn vrienden, waar de eerstgeboorte zegen op rust, waar de Heer Jezus uitgeboren wordt. Dat dan Juda zich borg stelt voor Benjamin. Een heel stuk in hoofdstuk 44 kan je dat vinden, dat hij zich borg stelt, Juda stelt zich in de plaats van Benjamin. Doe mij maar aan. En dan in hoofdstuk 45, we lezen vers 4 eerst alleen, en Jozef zei tot zijn broeders, nader toch tot mij. En ze naderden. Toen zeide hij, ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Vers 12. En ziet uw ogen zien het, en de ogen van mijn broeder Benjamin, dat mijn mond tot u spreekt. En boodschap mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte, en alles wat gij gezien hebt, en haast u. En brengt mijn vader herwaarts af. En hij viel aan de hals van Benjamin, zijn broeder. En weende. En dat tekst die wel God het bent. Benjamin weende aan zijn hals. En hij kuste al zijn broeders. En hij weende over hen. En daarna spraken zijn broers met hen. Mijn vrienden. Ik hoop dat ik dat mag kennen. Dat de Christus zich openbaart wie die is. In de diepste nood en in de grootste smart. Op het moment dat je denkt dat sterven moet. En dat hij zegt. Ik ben Jozef, uw broeder. Ik ben je oudste broeder. Ik ben Christus, die voor u tussen is getreden, tussen mijn God en tussen mijn vader. Kom toch. En nader tot mij. Benjamin, als de jongste, is daar getuige van. Heel nadrukkelijk. En dan gaat Jacob naar Egypte. Ik vraag me wel eens af, mijn vriend, als Jacob geweten had en de broers dat het 430 jaar zou duren. En dat ze straks als ongewenste vreemdeling slavenarbeid moesten verrichten. Dat hun eerstgeboorte, hun zonen als voer voor de krokodillen in de Nijl gegooid moesten worden. Maar goed dat we van tevoren alles niet weten. Hè? Goed dat we van tevoren alles niet weten. Maar Jacob komt naar Egypte. En ik zeg het is een periode van 430 jaar. Eerst volgende keer. Dan we weer van Benjamin horen dat is als Jacob zijn zonen zegent. In Genesis 49, vers 27. Het laatste gedeelte. Dan zegt vader Jacob, Benjamin zal als een wolf verscheuren. Desmorgens zal hij roof eten. En desavonds zal hij buit uitdelen. Dan is Benjamin de laatste als de jongste die de zegen krijgt. Al deze stammen van Israël zijn 12 en dit is het wat hun vader tot hen sprak als hij hen zegende. En die zegende hen een iegelijk naar zijn bijzondere zegen. En die profetie van Jacob, die komt op een hele bijzondere wijze tot vervulling in het boek Richter. Straks lezen. In boek Richter dan. Maar dat straks even kort, dat ik dat aanhaal. Maar dan heeft de jongste stam, Benjamin, die is dan helemaal afgescheiden van de andere 11 stammen van Israël. En die gaat een eigen weg. En die rooft en die verscheurt. En die gaat, dat is een hele diepe geschiedenis. Kijk, het boek Richteren, dat is eigenlijk het refrein van Richteren is. En in die tijd was er geen koning in Israël. En een ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Eigenlijk het trieste refrein wat je elke keer, lees je meerdere keren in het boek Richteren, zeden, en ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. En dan komt die profetie, want Jacob doet die profetie door de Heilige Geest. En dan komt die profetie van Jacob, meen ik, daar in het eind van Richteren 20, Richteren 21, heel nadrukkelijk uit. Hè? Voorlopig even deze zegening die hij krijgt, of het een zegening is, dan is nog erger, dan zal een slang zijn aan de kant van de weg en die bijt het paard in zijn versen als de ruiter en dat de ruiter achterover stort. Ook verschrikkelijk. Maar die zegen van Benjamin, en je moet erop letten. Het was zijn lievelingszoon. Het was de zoon die de enige, de zoon die hem overgebracht had. Jozef weer terug, samen met Jozef. Die Rachel hem gebaard had. En Rachel, nog eens, die had het leven verloren bij het baren van dat kind. En dan op deze wijze zo'n zegen te moeten meegeven. Komt niet uit Jacob zelf op. Want dan heeft hij gezegd, Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Het gaat je allemaal heel erg goed. Maar hier wordt hij vergeleken. Nou, dat is een verschrikkelijk dier. Die treden ook in groepen op de wolven. Met een wolf. He, met eentje die daar. Ja. Zou je van Benjamin iets zeggen? Nog één keer, één tekst even, Deuteronomium 33. Deuteronomium 33, daar wordt de zegen van, als Mozes de 12 stammen zegent, dan wordt daar ook, is er ook sprake van Benjamin. En dan wordt Benjamin, die wordt als vierde genoemd. Naar Ruben, de eerstgeborene, de oudste, naar Juda, die de eerstgeboortezegen krijgt. En naar Levi, die ook een hele bijzondere zegen daar krijgt, omdat Levi uitverkoren is om in de dienst des Heren te staan, om de dienst der verzoening, hè. Daar komt de hoge priester uit, en dan komen de priesters uit, dat is de stam van Levi, om dus in de dienst der verzoening te staan. En dan als vierde van die zegeningen van Mozes, dan komt Benjamin. Deuteronomie 33 vers 1, dit nu is de zegen, met welke Mozes de man Gods de kinderen Israëls gezegend heeft voor zijn dood. En dan lezen we van datzelfde hoofdstuk, lezen we dus vers 12, wat dat betreft Genesis 33, Deuteronomium 33 vers 12. Wat dat betreft. En van Benjamin zeide hij, de beminde des Heren, Jeditja. Hij zal zeker bij hem, met hoofdletter, bij de Heren wonen. Hij zal hem de ganse dag overdekken. En tussen zijn schouders zal hij wonen. Dan zie je als het ware dat die zegen van vader Jacob, van zijn zonen, En de zegen van Mozes, als hij afscheid neemt voordat hij sterft, hè, op de berg Nebo, hij mag het land met Mozes qua het land Kanaan niet in. Mozes sterft, hij mag wel het land zien, maar die sterft voordat Israël het land Kanaan ingaat. En dan is deze zegen, die is dus van totaal andere inhoud als het ware, als de zegen die vader Jacob aan zijn jongste zoon heeft gegeven. De beminde des Heren, hij zal zeker bij hem wonen. Hij zal hem de ganse dag overdekken. En tussen zijn schouders zal hij wonen. Ik moet u zeggen dat ik, met meer teksten hoor, maar met zo'n tekst heb ik geworsteld. En om te zeggen, waar vind je nou in de schrift de vervulling van dit woord? Ik kon het niet vinden. Ik zeg niet dat het niet in de schrift, ik zeg ook niet dat Mozes deze zegening zomaar gegeven heeft wat dat betreft, maar ben ik weer rustig geworden en heb ik het bij Openbaringen 7, daar komen we straks op hoor, hoef je niet op te zoeken hoor, maar in Openbaringen 7, daar staat dat ook uit de stam van Benjamin zijn de 12.000 verzegelden. De 144.000, 12.000 ook uit de stam van Benjamin. En wat er inmiddels met Benjamin gebeurd is, wij weten dat niet. Net zo inmiddels met sommige andere stammen niet specifiek. Juda wordt veel meer van gezegd natuurlijk. Hè, wat er dan met Benjamin gebeurd is, dat weten we niet daartussen. Maar Benjamin, die heeft toch op een hele bijzondere wijze, heeft hij toch ook de nabijheid van de Heere en het wonen bij de Heere ervaren. Want de Heere laat geen woord ledig uit zich wegvallen. En uiteindelijk nog eens denk ik dat hij ten diepste die grote vervulling vindt in Openbaringen 7. Waar ook de 12.000 verzegelden uit de stam van Benjamin zijn. Vervolgens komen we aan Richter. Richteren 19, zoekt u het maar op. Daar staat in mijn Bijbeltje boven, het is veel te lang om dat allemaal te lezen, maar de gruweldaad te Gibea. Staat begint ook al eens, er schiedde ook in die dagen als er geen koning was in Israël. Zie je, dat is dat, geen koning, dat een ieder deed wat God is in zijn ogen. En dan krijg je die hele geschiedenis van die man die zich een vrouw nam, een bijwijf, en die bijwijf dat hoereerde, en dan gaat hij ze achterna, en dan komt hij, en dan gaat hij die, hij wil die vrouw beslist terug hebben, dan gaat hij ze achterna reizen, en dan komt hij eigenlijk bij die schoonvader uit, en die man houdt hem erop, en dag op dag, en op de vijfde dag weer, maar dan wil hij niet meer wachten, en dan maakt hij zich s'avonds op om weg te trekken, hij is een bijvijf, hij is een jongen, is een schoonvader, en dan zegt hij, het zal avond worden, zegt hij dan, vannacht toch, de dag leeg, door die man wilde niet vernachten, maar hij trok weg, en dan komt hij tegenover Jebus, vers 10, het welk is Jeruzalem. Een paar gezadeld ezels, als ze bij Jebus waren, was de dag gedaald en ze zeiden, laten we tot ons wijken. Hij zegt, ik wil niet naar een vreemde stad. David had die stad nog niet ingenomen. Het was nog bewoond door de Jebusieten. We gaan voort, we zijn zo onder landpalen van Benjamin. En dan komen ze in Gibea, het welk van Benjamin is. En dan komen die mannen van die stad en dan vernacht die bij een oude man. En dan zeggen ze, uitkom hier met die kerel, wij willen hem bekennen. Homoseksualiteit. En dat was eigenlijk in Israël, aan het eind van het boek Richteren, was dat gemeen goed geworden, ook bij Benjamin. En dan, dan op laatst, dan geeft die man, omdat ze benauwd worden, geeft hij die vrouw, en dan zijn ze de hele nacht met haar bezig, en de andere morgen zegt hij, kom maar gaan op, en dan is ze dood. En dan neemt die man die vrouw en die deelt die in 12 stukken en die stuurt die door de stammen van Israël. Een verschrikkelijk hoofdstuk. Ik heb er nooit over gepreekt, dat durf ik niet. Zelfde. En dan zeggen ze in Israël, wat is dat dit nou in Israël gebeurd heeft? Dat dit nou gebeurt. En dan roepen ze Benjamin op. Tot bekering. En tot ter verantwoording. En ja, in Richteren. Ik moest even denken, dat heb ik hier nog opgeschreven. Dat Israël zo van de Heere afwijkt, hè, dat het refrein ook van Richteren, dat is, ze verlieten de Heere. De Heere zond een vijandig volk. Ze gingen de afgoden dienen. De Heere zond een vijandig volk. En dat verdrukte Israël. Daar waren ze een tijd eronder. En dan riepen ze tot de Heere. En dan gaf de Heere een verlosser. En dan leefden ze. Dan werd Israël bevrijd. En dan leefden ze een poos in vrijheid. En begon het lieve leven weer van voor af aan. Richteren. En wat dat. Ja. En dan hier in hoofdstuk 20. Dan komen alle stammen van Israël. En die zeggen, dit mag in Israël, dit is zo verschrikkelijk, dit mag niet geschieden. Toen togen, hoofdstuk 20, Richteren 20, vers 1, toen togen alle kinderen Israëls uit. En de vergadering verzamelde zich als één enig man van Dan af tot Beersheba toe, heel Israël. Ook het land van Gilead, over Jordaanse, tot de Heere, te Mispa. Vers 3, de kinderen Benjamin, ze hoorden dat de kinderen Israël opgetogen waren naar Mispa. En dan roepen ze ter verantwoording en ze luisteren niet. En dan komt er een groot leger van Israël op tegen de kleinste stam, tegen Benjamin. We lezen even de versen 12 vanaf vers 12 van Richteren 20. Niet zo bekend. Daar lezen we, en de stammen van Israël zonden mannen door de ganse stam van Benjamin, zeggende, wat voor een kwaad is dit, dat onder uw lieden geschied is. Zo geeft nu die mannen, die kinderen Belials, die te Gibea zijn, dat wij hen doden en het kwaad uit Israël wegdoen. Doch de kinderen van Benjamin wilden niet horen naar de stem van hun broeders, de kinderen van Israël. Maar de kinderen van Benjamin verzamelden zich uit de steden naar Gibeon om uit te trekken ten strijde tegen de kinderen Israëls. En in die strijd winnen ze het. Het is tegen een 12-voudige overmacht. En dat brengt eigenlijk Israël op de knieën voor de Heere. Heere, waarom toch? Waarom toch? En er komt er opnieuw een strijd. En in die strijd die opnieuw komt, daar overwint Israël. Kijk maar naar vers 43 van Richteren 20. Vers 43, zij omringden Benjamin, zij vervolgden hem, zij vertraden hem gemakkelijk tot voor Gibea tegen de opgang der zon. En er vielen van Benjamin 18.000 mannen, deze alle waren strijdbare mannen. Toen keerden ze zich en ze vloden naar de woestijn tot de rotssteen van Rimmon, maar ze deden een nalezing of onder hen op de straten 5.000 man, voorts kleedden ze hen achteraan tot aan Gideon en sloegen van hen 2.000 man, alzo waren allen die op die dag van Benjamin vielen 25.000 mannen die het zwaard uittrokken, die alle waren strijdbare mannen, doch 600 mannen keerden zich van Benjamin en vloden naar de woestijn tot de rotssteen van Rimmon en bleven in de rotssteen van Rimmon 4 maanden. En de mannen van Israël keerden weder tot de kinderen van Benjamin en sloegen hen met de scherpte des zwaards van de gehele stad tot de beesten toe. Ja, al wat gevonden werd, ook zetten ze alle steden die gevonden werden in het vuur. En dan is er een stam weg uit Israël. En dat is eigenlijk de stammen naar Gods naam genoemd. Ze dragen de naam van Israël. En dan kunnen ze nog zo diep gezondigd hebben. Maar de Heere ontfermt zich over hen. En dan mogen ze, dan zeggen ze, ja, ze hadden gezworen, wij geven van onze kind, vrouwen zijn er niet meer. En meisjes ook niet meer, van de stam van Benjamin, allemaal gedood. En wij geven niet van onze kinderen aan hen. En dan mogen ze, is er, bij een stad is er dan dus een feest, en dan mogen ze daar die vrouwen roven. En dan komt elk van die 600 van die Benjamieten weer aan een vrouw. En dan worden ze weer opgenomen onder de stammen van Israël. Benjamin. Ziet u nou die vervulling van die profetie van Jacob? Een wolf. Een wolf laat zich niet gezeggen. Een wolf die rooft tot hij dood is. Als dan Benjamin gelegen had, had hij het ook gedaan. Maar de God van Benjamin, die leeft. En dan zie je eigenlijk als het ware dat die verkiezende God, dat dat heel bijzonder is. Het laatste hoofdstuk van Richteren. Er staat in mijn Bijbeltje boven herstel van de stam van Benjamin. En het laatste van het boek Richter eindigt. In die dagen was er geen koning in Israël. En de niegelijk deed wat recht was in zijn ogen. Nou, eigenlijk een beetje bijna aan het eind gekomen. Zij het dit, de eerste koning, ik heb het u al even gezegd, van Israël. Is uit Benjamin. Saul, de zoon van Kis. En Benjamin niet. En wil ik u even herinneren wat er van Samuel geschreven staat. En Samuel droeg leed over Saul. Tot de dag van zijn dood toe. Samuel is nooit losgekomen van Saul. Saul die zo heel bescheiden begonnen is, van zijn schouders af opwaarts hoger dan allemaal, achter de vaten vandaan en op aanwijzing van de Heere dat hij zich verborg, die in Jabes en Gilead, daar is opgetreden, als de koning van Israël, de geest des Heere die hem toen bezielde. En ja, dan zie je dat in het type van Saul, dat die geest des Heeren al rust die op je. En dat dat nog geen garantie is dat het altijd zal blijven. Als u mij nou vraagt, waar is ten diepste Saul over gestruikeld? Dat is jaloezie. Saul accepteert het niet dat hij op de tweede plaats werd gezet. En toen is hij doorgegaan met zijn moordplannen, totdat hij bij de waarzegster in Endor terechtkomt, in de klauwen van de Satan zelf valt. En uiteindelijk zichzelf zwaar gewond en dode toegewond in zijn eigen zwaard laat vallen. En sterft. Het loopt heel laag af. Ik wil nog niet zeggen met de stam van Benjamin. Maar wel met de eerste koning van Israël. De man uit Benjamin. De Heere heeft zich een koning verkoren. En u weet dat Samuel helemaal in het geheim moet trekken naar Bethlehem, omdat hij anders zelfs bang moet zijn voor zijn leven tegenover koning Saul, zijn eigen zoon, die het voor David opneemt, wil die op een gegeven moment doden. Benjamin zal zijn als een wolf. En een wolf kent geen onderscheid. Ik heb wel eens een boek gelezen. Dat was de wolven en hondenslee achtervolgen. Dat er dan dus zo'n wolf doodschiet en dat die wolven hun eigen maats eerst verslinden. Alweer dat ze die jacht, die anderen weer vervolgen. Ik zeg niet dat het een type van Benjamin is. Ik denk wel, mijn vrienden, dat de geschiedenis van Benjamin, en dat wist ik van tevoren niet hoe ik het koos, dat een baken is in zee. Pas op. Want de Heere vraagt, de Heere geeft alles. Maar de Heere vraagt ook gehoorzaamheid. En de Heere vraagt een strijd. Dat we strijden tegen de zonde. Uiteindelijk moet je zeggen. En dat wil ik zeggen. Dat is dan het allerlaatste. Dat heb ik u al gezegd. Waar het op uitloopt. Openbaringen 7. Vers 8. De verzegelde uit de 12 stammen. En er staat er als allerlaatste. Uit het geslacht van Benjamin. Waren 12.000 verzegeld. Uiteindelijk. Dan zullen die verzegelden er komen. En ze zullen door. Eeuwig de lof van God. En van het Lam zingen. De nieuwe hemel. De nieuwe aarde. En in de hemel voor het aangezicht van God. Die hem verkoren heeft. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Wij gaan zingen van Psalm 135. Psalm 135, ik vond dat zo opmerkelijk, juist ook bij deze geschiedenis, mijn vrienden. 135, het 8e vers. En het 11e vers. Van geslachte tot geslacht wordt er onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht, wijl gij zelf, o Heere, hen recht en aan hen schoon diep in schuld met berouw gedenken zult. En het 11e vers, Israëlers, looft te saam uw God, de God der eer. 8 en 11. Van Psalm 135.
Oh.
Voordat we gaan eindigen wil ik u nog even... Over 14 dagen is het weer, bij Leven en Welzijn. Vandaag precies over 14 dagen. Bij gezondheid. En dan zou ik toch één naam uit het Nieuwe Testament. Ook één die wat schuilt achter een grote naam. En ik denk dan aan de naam van Barnabas. Barnabas, zoon der vertroosting. Voor het eerst wordt zijn naam genoemd in Handelingen 4 vers 36. Als u die akker verkoopt, hè. En dat, dat geld dan aan de voeten der apostel legt. Barnabas, ja. En, heel bijzonder eigenlijk, want dat weet u waarschijnlijk wel. Er komt een verwijdering tussen Paulus en tussen Barnabas. Dat komt ook aan de orde de volgende keer. Ik denk dat dat allemaal aspecten zijn voor het geestelijke leven. Maar ik vond het moeilijk, maar je vindt eigenlijk door heel Handelingen, heel stuk door Handelingen heen, vind je dus die geschiedenis van Barnabas. Dus ik wilde graag met een iemand uit het Nieuwe Testament, de Bijbelkring, dat is de laatste, dan beëindigen. En ik heb gekozen voor Barnabas. Dan kunt u alvast een klein beetje voorbereiden op de over 14 dagen beleven. Zullen we samen danken. Trouwe heren, van geslacht tot geslacht is er een dure plicht. Wordt uw gunst herdacht. En wat hebben we vanavond ook van die gunst, dat is ook van de genade mogen horen. Als er nou één stam was die het niet verdiende, dan was het Benjamin wel. En toch, en toch, en toch, staat Benjamin in het boek Openbaringen bij uw grote zegen. Dan ontbreekt daar. Het is dus niet automatisch dat je er bent. Dan ontbreekt. En dan, dat betekent nog wel, richter. Heren, we leggen het voor uw goddelijk heilig aangezicht neer. Zelfs als we gezondigd hebben, als een Saul van Benjamin, en we erkennen die schuld, dan is er nog vergeving, want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Maar als we hem voorbij gaan, de meerdere David, de grote Davidszoon, dan blijft er geen slachtoffer over voor onze zonde. En voor ons schuld bewaar ons daartegen. En als er één tijd is, heren, waarin we zalig kunnen worden, is het dan niet de lijdenstijd, waarin u met zo gewillig en zo volkomen de weg gaat, die wij onmogelijk kunnen gaan, van de Godverlatenheid, en waarin u met open armen aan het vloekhout der zonde sterft, uitgestrekt naar de wereld, verloren in zonde en schuld. Heren, dat we die boodschap geloven, u geloven op uw woord, wil vergeven wat naar uw goddelijke wil niet was, wil onze dank volmaken, uw genade onze rijkere betonen hebt, dank heren, dat u zelf ons dit onderwijs hebt gegeven. Wees de naprediker, de toepasser. En geeft u dat we, ook al waren onze zonden zo, als een Benjamin niet, dat we weten, het kruis van Golgotha, er is hij voor mijn zonden gestorven. En dat geeft ons